Goedenavond. Namens de stuurgroep Geestelijke Vorming mag ik u hartelijk verwelkomen op deze avond. Het is natuurlijk een beetje naar dat we toch opnieuw aangewezen zijn op de livestream. Maar in ieder geval mogen we van de andere kant toch ook dankbaar zijn. Dat dus eigenlijk dankzij de middelen van de moderne techniek deze avond toch doorgang kan vinden. Tijdens de livestream zal u dus eigenlijk een adres getoond worden waarmee u dus eigenlijk op het referaat van dominee Middelkoop kunt reageren. In ieder geval mag ik u ook dominee Middelkoop van harte welkom heten. Het is ontzettend fijn dat u op zo'n korte termijn dus eigenlijk bereid was om voor onze lezingen te verzorgen en dat zijn we u ook erg erkentelijk voor. Ik stel voor dat de organist nou speelt psalm 89. Het zevende couplet, maar in ieder geval een couplet uit psalm 89. We zullen bieden, Heere barmhartige en genadige God, aan het begin van deze avond komen wij met diep ontzag tot u, om u allereerst te danken dat wij vanavond ook in vrijheid over aantal dingen aangaande uw woord mogen nadenken. Heere, wij zijn in dat opzicht bevoorrechte mensen dat u ons dit geeft, want zoveel andere mensen op deze wereld moeten dat voorrecht missen. Wilt u ook hen nabij zijn? Heere God, wij bidden van u of u vanavond met ons wilt zijn. Wij bidden u in het bijzonder voor de spreker. Wilt u hem omgorden met uw heilige geest en hem de woorden geven die hij nodig heeft? Heere God, wij bidden u verder voor de noden van ons volk en voor deze wereld. Wilt u geven dat de middelen gevonden mogen worden om deze pestilentie een einde te maken? Maar wilt u bovenal geven dat dat dit alles ons tot inkeer mocht brengen wat u hiermee te zeggen hebt? Heere God, wij bidden u ook of u ons land en volk behoeden wilt voor de chaos. En geef dat wij ons door uw genade ook in al deze dingen op een gepaste manier zullen gedragen. Heere God, zo leggen wij al de noden en zorgen voor u neer. Wij smeken u of u ons dan horen wilt om Jezus wil. Amen. Dominee Middelkoop had dus gevraagd of ik met u wilde lezen in Hebreeën 4. Wij lezen daar het volgende. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten wordt en iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord van de prediking deed hun geen nut, omdat het niet met het geloof gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd is. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging van de wereld al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats weerom, indien zij in mijn rust zullen ingaan, omdat dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene die het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David, zeggende, zolang het tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft ook zelf van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en des samenvoegselen en des mergs en is een oordeler van de gedachten en van de overleggingen van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. Omdat wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Een paar opmerkingen over de Hebreeënbrief en over dit gelezen schriftgedeelte. De brief aan de Hebreeën is eigenlijk geen brief. De aanhef ontbreekt en de schrijver valt eigenlijk direct met de deur in huis. Het is, je zou kunnen zeggen, eigenlijk een preek waarin de verheven middelaar en hoge priester Jezus Christus in het middelpunt staat. Wie de brief geschreven heeft, is onzeker. De naam van de auteur ontbreekt en dat is bij de overige brieven van Paulus wel het geval. Sommigen nemen dan ook aan dat de auteur iemand van de tweede generatie zou zijn. Anderen menen dat het wellicht de laatste brief van Paulus zou zijn. In ieder geval is de brief gericht aan christenen die van het geloof dreigen te vervreemden. Er wordt dan ook indringend vermaand om te volharden en niet tegen beter weten in te zondigen. In het vierde hoofdstuk gaat het dan over de rust die God geeft. Dat is de belofte. In het Oude Testament was het volk het land Kanaan beloofd. Er waren echter mensen die daar geen geloof aan hechten. Zij zijn omgekomen in de woestijn. Het beloofde is een beeld van de hemelse rust. Daarin ga je alleen binnen door het geloof. Het komt er dus op aan zijn heilrijk woord te geloven. God heeft alles voor onze zaligheid gereed gemaakt. Er is dus niets van ons dat daartoe bijdraagt. Daarom staat er ook dat God gerust heeft van zijn werken. Deze rust staat in verband met de Sabbat. Dat was een beeld van het rusten van de zonde. Het hebben met vrede van met God. En deze vrede is er voor ons als arme zondaren reeds in dit leven. Wie in deze rust ingaat, verandert van staat. Hij zet het werk waar hij mee bezig was niet voort. En dat is iets waar wij mensen altijd mee bezig zijn, namelijk met de zonde. Daarom is het rusten van God een symbool. Daarom is het de rust een symbool van het rusten van God. Het is van het allergrootste belang om tot die rust te komen, anders zal die rust ons ontgaan. Het woord van God is immers vol kracht. God doet daadwerkelijk wat hij zegt, vrijspraak of vonnis. Het oordeelt ook over de diepste gedachten van de mens. Voor God is niets verborgen. Wij moeten ons inspannen om die rust binnen te gaan. En dat kan omdat wij een grote hoogpriester hebben. Daaraan moeten wij ons vastklampen, anders is de toegang voor ons gesloten. Christus is de hogepriester die ons kan helpen. En hij kan alleen omdat hij het leed kent waaraan wij onderworpen zijn. De verzoeking was hem vreemd. Hij was hem niet vreemd. De duivel probeerde hem op allerlei wijze te laten zondigen, maar tevergeefs. Hij bleef staande. En daarom is het duidelijk dat hij machtiger is dan wie ook. En dit alles is een reden om tot God te gaan. Door Christus is de troon van God geworden tot een genadetroon. In hem ziet God ons niet meer aan als zondaren, maar als ellendigen. Bij hem vinden we barmhartigheid. Dominee, zou ik u graag willen uitnodigen uw referaat te houden.
Dank voor de uitnodiging om hier vanavond te zijn en voor uw kernachtige openingswoord waarmee u de Hebreeënbrief en ook het thema van vanavond in het perspectief plaatste van de hoge priester en de eeuwige rust. Wie iemand langer meemaakt, die merkt hoe die ander is. Door de ervaring heen leren we de ander kennen. Je kent iemand omdat je hem in verschillende omstandigheden ontmoet. En ook omdat je daarbij dus de verschillende kanten van iemand dieper leert kennen. Onder druk en in andere omstandigheden. We ervaren elkaar aan elkaar. En niet alles is daarbij zegbaar. Misschien wel het meeste niet. Dat geldt ook voor de omgang met Christus. Wie hem kent, wie met hem omgaat, die leert hem al meer kennen. En door het woord toont hij zichzelf in wie hij is. Maar geef daar maar eens woorden aan. Eén ding is zeker. In Christus toont de Heere, toont ook de Vader zijn gezicht. Want door de Zoon kennen we de Vader. Maar wie is Christus dan? En hoe is Christus? Ik weet niet wat uw ervaring is, wat jullie ervaring is. Maar er wordt in de kerk veel gesproken over de realiteit van de zondeval, de realiteit van het verzoeningswerk, de realiteit van dat wij Christus nodig hebben. En hopelijk wordt er ook gesproken over wie Christus dan is. Wie hij is in zijn wezen, in zijn ontferming, in zijn hart. Dane Ortlund, die schreef in de afgelopen jaren het boekje Gentle and Lowly, The Heart of Christ for Sinners and Sufferers. Naar aanleiding van Matthäus 11, vers 28. Door de manier is het recent vertaald en uitgegeven onder de titel Zachtmoedig en nederig van hart. En wat heeft Deen Ortlund eigenlijk geprobeerd? Met behulp van de schrift en met behulp van de traditie van de Puritijnen iets open te leggen van wie Christus is. Zoals hij zich toont in de schrift. En dat boekje lezend en verder blikkend in mijn boekenkast heb ik mij afgevraagd, zou er ook een Puritijn zijn die zelf daar woorden aan geeft, zodat je een eenheidstekst hebt. En uiteindelijk heb ik die gevonden bij Thomas Goodwin, die in zijn tijd, de 17e eeuw, The Heart of Christ, het hart van Christus, schreef. En dat boekje vormt vanavond eigenlijk de bron waar we met elkaar uit putten als het gaat om het hart van Christus. Door de ogen van deze Puritijn Christus in het hart te kijken zoals hij zich in de schrift toont, in de hoop dat Christus daarmee ook uit de doeken komt. Hij voor ons als zichtbaar en door de geest als kenbaar getoond wordt. Dat wil ik doen in 4 onderdelen. Allereerst leren we de schrijver van dit boekje kennen. Dat is even belangrijk om het perspectief te zien waarin hij de omstandigheden waarin hij dit schreef, Thomas Goodwin. Als tweede gaan we kijken naar het hart van Christus zoals hij zich toonde toen hij op aarde was. Als derde het hart van Christus zoals hij is nu in de hemel en daarmee op ons betrokken. En als vierde dan het hart van Christus in liefdevolle omgang. En wat voor ons vanavond even belangrijk is, ook als je straks gaat denken van dit is niet gezegd en dat is niet gezegd. Goodwin schreef dit boekje voor hen die Christus kennen. Het is een boekje wat de omgang met Christus toont. Vandaar dat ik ook vanuit dat perspectief vanavond met u de gedachten deel zoals ik ze deel. Allereerst dus Thomas Goodwin. Hij was onderdeel van een Puritijnse beweging die in zijn tijd, dus in de 17e eeuw, een correctie probeerde aan te brengen op het dominante denken in de kerk. Hij wilde, en zo met hem vele anderen, terug naar de waarheid van de schrift, de rijkdom van Christus in de eerlijke realiteit van zonde en genade, van oordeel en van verlossing. En men wilde de kerk in eerste instantie van binnenuit veranderen. Daar heeft men alles aan gedaan, maar uiteindelijk onder de verschillende vorsten die elkaar opvolgden, leidde dat tot problemen en is door een combinatie van kerkstrijd en politieke strijd in het jaar 1662 een groot deel van de Puritijnse predikanten uit de kerk gestapt. Zo'n 2000 man die daarmee veel van hun zekerheden verloren. Onder deze beweging van de Puritijnen bevond zich dus Thomas Goodwin. Hij leefde van 1600 tot 1680 en hij was daarin een vooraanstaande figuur. Onderdeel van wat je noemde de Cambridge Brethren, dus de broeders van Cambridge, intelligente mannen zoals, misschien kent u ze wel, Richard Sibbes en John Cotton, John Davenport en anderen. Hun vooraanstaandheid wordt bijvoorbeeld zichtbaar doordat Thomas Goodwin geregeld mocht preken voor het parlement. Mannen die wat in de melk te brokkelen hadden in hun tijd, in kerk en wereld. En toch onder zware druk stonden. Goodwin behoorde binnen deze beweging tot de groep die eigenlijk zei, bovenplaatselijke structuren in de kerk moet je niet te veel hebben. Het gaat om de plaatselijke gemeente. Daar gebeurt het. En vanuit die groep werd hij uiteindelijk afgevaardigd naar de Westminster Synode, waarvan we de Westminster Catechismus kennen, die nog steeds in het gereformeerde deel van de wereldkerk het belangrijkste belijdenisgeschrift is. We hebben het hier dus over een groot theoloog die veel inzicht had in de schriften en in zijn tijd er alles aan heeft gedaan om de waarheid van de schrift bij de mensen te brengen. En daarbij kwam hij ons heel dichtbij, want in een periode van vervolging woonde hij nog een tijdje in Nederland. Hij heeft een vluchtelingengemeente gediend in Arnhem en heeft dus onder ons volk verkeerd. Thomas Goodwin. Als jonge man, hij was toen 20 jaar, maakte hij een begrafenis mee en hij kon van alles, ook als jonge theoloog, maar Christus kende hij niet zoals hij gekend kan zijn. En zo diep onder de indruk van het overlijden en alles wat er volgde, ging hij Christus zoeken, waarbij een periode van 7 jaar van vragen en zoeken en in zichzelf eigenlijk tastte ook naar, heb ik nu genoeg om voor Gods aangezicht te komen, tot hij uiteindelijk ontdekte, maar de verlossing is echt alleen in het rusten op Christus offer. Het is buiten mij in Christus. Daar vond hij rust. Een van zijn leermeesters, Richard Sips, dat is het laatste wat we over Thomas Goodwin zeggen tegen elkaar, die zei tegen hem: jongeman, als je ooit goed wil doen, dan moet je het evangelie van vrije genade van God in Christus verkondigen. En dat is wat Goodwin in zijn leven gedaan heeft. En vanuit dat spreken gaan wij vanavond luisteren naar wat hij daarin tot ons te zeggen heeft. En daarmee ook de schrift. Het hart van Christus. Zoals hij was. Als tweede punt. Onder ons op aarde. Christus kwam naar deze aarde. Dat is op zichzelf al iets om stil van te worden. Hij ging die weg van vernedering. Hij liet zichzelf in de kribbe leggen. Hij liet zichzelf aan het kruis spijkeren. Hij was het die opvoert ten hemel. Hij heeft de dood overwonnen. Christus, Emmanuel, God met ons. Die kwam als middelaar voor de zijnen. En het verlangen van Goodwin om Christus hart open te leggen had te maken met het feit dat hij iets van de liefde van Christus wilde overbrengen naar zijn luisteraars. En hij zegt daar dan over om gelovigen te bemoedigen en aan te moedigen. Om met meer vrijmoedigheid tot de troon van genade te komen. Tot zo'n redder en hoge priester. Wanneer zij zullen weten hoe lieflijk en teder zijn hart, hoewel hij nu in zijn heerlijkheid is, tot hen geneigd is. En daarmee wil Goodwin een struikelblok weghalen. Want ik weet niet wat uw of jouw ervaring is, maar als we ons voorstellen dat je leefde in de tijd van Maria of van Petrus, dan kon je hem ontmoeten. Je kon hem aanraken. Je kon aan hem ervaren dat hij jouw gevoelens meebeleefde. Hij was een mens als wij. Hij was onder ons. En zou hij dan nu hij in de hemel is, op grotere afstand van ons zijn? Is hij dan veranderd? Goodwin wil helder maken dat hij dezelfde is. Hij is nu in de hemel, maar hij is onveranderd nabij. Met het oog op zondaren. Hij is zachtmoedig en nederig van hart. Zodat we op hem toe mogen gaan om ontferming, om verzoening, om genade. Hier op aarde, zo richting het eind van het leven van Jezus, hier op aarde komen we hem tegen in de opperzaal. Hij wist dat al een tijdje van tevoren, dat moment eraan zat te komen. Want al in Johannes 13 horen we hem spreken over zijn naderende afscheid. Als we dit lezen. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Alzo hij de zijnen die in de wereld lief gehad had. Zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Dus zolang hij hier was, had hij lief. En dan zien we in de hoofdstukken 13 tot 18 van het Johannesevangelie eigenlijk Christus in het hart. Want hij gaat er spreken over wat er in zijn hart omgaat. Thomas Goodwin noemt die hoofdstukken een venster op het hart van Christus. Christus' hart ging op die laatste momenten, dat had natuurlijk gekund van zijn leven hier op aarde, niet zozeer uit naar de glorie die hem wachtte. Straks zou hij het lijden te boven komen, dat wist hij. Hij moest er doorheen, maar dan zou hij in de heerlijkheid zijn. Nou, waar was de Zoon van God mee bezig op die laatste momenten dat hij onder de zijne was? Hij was, zo tonen ons deze hoofdstukken, in het hart bezig met wie? Met zijn discipelen, met de zijne. Hij had hen lief tot het einde. En de uitverkorenen zijn volgens Goodwin dan ook een deel van Christus zelf. Dus met dat hij de zijne lief heeft, is hij hen ook nabij. Vandaar dat Christus over hen spreekt als zijn bezit. Als zijn kinderen. Als zijn leden. Deel van zichzelf. Als zijn vrouw. Ja, als zijn vlees. En terwijl hij hier de wereld gaat verlaten en weet dat hij straks verenigd is met Abraham, Isaac en Jacob, worden zijn gedachten niet bezet door dat en hen daarboven, maar door hen die om hem heen zijn. de zijne. Waarvan hij besefte waar ze nog doorheen moesten. En wat zien we dan Christus op dat moment doen? Daar toont hij iets van zijn hart. Zij ziet wat er onder zijn discipelen gebeurt. Maar in die laatste ogenblikken buigt hij. Pakt hij de tuil en de doek en gaat hij rond. Waarom? Om de zijnen te dienen. In zijn handelen blikken we Christus in het hart. En daarmee toont hij tegelijkertijd ook dat het waar is wat hij al in Lucas 12 gezegd heeft. Dat als hij komt op de bruiloft en hij staat te komen. Dat hij dan degene zal zijn die komt aan als een heer. Maar zodra hij komt en de deurwachter open doet, dan neemt de heer de houding aan, zo toont ons de schrift, van een dienaar. En begint hij te dienen. En daar zegt hij, ik kom als een dief in de nacht, onverwachts terug. Maar als ik kom, dan blikken we toch even in de hemelse heerlijkheid. En in Christus hart. Dan kom ik om te dienen. Hij wacht op hen. En op hen die hem verwachten. En hij zal hen daar zijn hart tonen. Zoals hij dat hier toonde in de voetwassing. Vervolgens zien we in Johannes 17. En lees het thuis nog maar eens na. Hoe daar dat gebed klinkt in die bovenzaal. Het gebed waarin Christus zich in het hart laat kijken. En tegelijkertijd, wat Goodwin ook zegt. In dat gebed toont Christus ons iets van hoe en wat hij nu voorbidt aan de rechterhand van zijn vader. Wie het hoge priesterlijk gebed leest, die maakt eigenlijk mee wat Christus nu ook daar bidt. En daar zien we de verbinding tussen hemel en aarde. Als hij daar in zijn hemelse heerlijkheid is. Zoals de hoge priester, zoals Goodwin aangeeft, hier op aarde met die namen van de stammen op de borst. Het heilige de heilige inging. Zo was het Christus die vanuit het op de aarde leven. Met de namen van de zijne op het hart. De hemelse heerlijkheid inging. En welk werk deed hij? Hij bad in de opperzaal. En hij bidt zoals een priester bidt nu aan de rechterhand van zijn vader. Voor hen die hij op het hart draagt. Waar hij hem bewaart. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Die hij voor ons is in de hemel. 1 Petrus 1 vers 4. Vanuit die heerlijkheid zal hij komen om als een bruid de zijne op te halen. Vandaar dat Christus ook steeds weer dat beeld gebruikt van bruid en bruidegom. Kun je je een intiemer beeld voorstellen dan van bruid en bruidegom? Zij die naar elkaar uitzien, naar elkaar verlangen, elkaar liefhebben. Goodwin zegt, het is de manier van de bruidegom om als ze alles klaar hebben gemaakt in het huis van hun vader, om dan zelf te komen en hun bruiden te halen. En ze niet door anderen te laten halen, omdat het een tijd van liefde is. Liefde daalt beter neer dan dat ze opstijgt. En zo doet de liefde van Christus, die inderdaad de liefde zelf is. En daarom naar ons afdaalt. Vandaar dat hij zegt tegen zijn discipelen. Ik zal wederkomen. En u, jullie, tot mij nemen. Maar hij liet ons niet alleen. Dat heeft hij toen beloofd. Hij zou ons de geest sturen en hij heeft het gedaan. Een betere trooster. Waarover gezegd wordt in 1 Korinthe 2. Want wie heeft de zin van de Heere gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben deze, de zin van Christus. Hij gaf zijn geest. En betekent dat er nu dan voor ons, wij die zo ver leven na dat gebed, daar in die opperzaal, dat er omgang met Christus nodig mogelijk is? Nou, wel degelijk. Christus heeft het zelf gezegd, Johannes 14. Voorwaar, ik zeg u, die in mij gelooft en de werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerder doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de vader in de zoon verheerlijkt wordt. Voel je de verbinding van aarde een hemel, toen en daar, maar ook vandaag. U bidt in mijn naam, Christus naam. Ik zal het geven. Goodwin verwijst hier bijna Psalm 81, die psalm die we allemaal kennen en als kleinkind leren. Doe je mond wijd open en de Heere zal hem vervullen. Hij is dezelfde, de God van de psalmendichter. De God die daar in de persoon van zijn zoon was, in de opperzaal. De God die daar nu is, aan de rechterhand van zijn vader. Waar hij bidt en waar wij tot hem mogen bidden. Waar we verenigd zijn in de gebeden. Christus, toen hij hier op aarde was, hij was bewogen met de zijne. Hij is nog maar even opgestaan uit de dood. Als hij dit zegt, ga heen naar mijn broeders. Ja, let wel, dat waren wel die mannen die waren weggevlucht. Daar zat ook die ene tussen die hem verloochend had. En één waarvan hij wist dat hij het echt niet zou geloven. Ga heen. Vertel mijn broeders. Hij schaamt zich er niet voor. Om zondige mensen die hij tot de zijne heeft gemaakt. Zijn broeders te noemen. Zij schaamden zich voor hem. Maar hij niet voor hen. Zo zegt Goodwin. Hij behandelt hen niet zoals zij hem behandelden. Is er dan niet iets waarover Christus verontwaardigd is? Nou, wel degelijk, dat horen we over hun ongeloof. En dat is vandaag niet anders. Als hij tegen de Emmausangers even later zegt, o onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Ik heb het toch gezegd. Waarom heb je het niet geloofd? En dan op het laatste moment dat Christus op aarde is, bij zijn hemelvaart, zien we hoe hij zijn discipelen zegent. En bij Goodwin kwam ik iets tegen wat ik bij anderen nog niet tegenkwam. Zoals Adam en Eva van de Heere de opdracht kregen, zo zegt Goodwin, om zich te vermenigvuldigen. Zo staat Christus daar en hij zegent zijn discipelen en zendt ze uit. Waartoe? Opdat zijn kerk vermenigvuldigd wordt. Opdat velen op de aarde zullen weten van hem die gekomen is. En nu is aan de rechterhand van zijn vader. En het feit dat je nu meekijkt of hier bent, toont dat deze Christus zijn woord heeft waar gemaakt. Tot het einde van de aarde. Christus is nu in de hemel. Hij is onverminderd betrokken op zijn wereld. Volgens Goodwin zijn alle preken en alle gebeden dus ook ons samen zijn vanavond daar een bewijs van. En wat brengt ons hart dan in beweging onder de verkondiging of als je nu meeluistert? Nou, de Heilige Geest die namens Christus vanuit de hemel spreekt. En Goodwin zegt dan, de Heilige Geest bidt in jou omdat Christus bidt voor jou. En dat brengt ons bij het tweede, Christus die nu in, of althans in deze lezing dan het derde, Christus die nu in de hemel is. Om ons het hart van Christus van binnenuit te tonen neemt Thomas Goodwin ons mee naar Hebreeën 4, het 15e vers. Waar staat, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest, doch zonder zonde. En wat zegt Goodwin dan? Hij zegt eigenlijk aan de hand van Hebreeën 4, leg nu maar je hand op het hart van Christus en voel daar de hartklop van hem, voor wat hij nu is in de heerlijkheid, voor zondaren als jij. Ter bemoediging van gelovigen, te midden van alles. En wat kan dat veel zijn, tot in ons eigen hart toe, wat ons ontmoedigt. Christus is niet meer onder ons. En wellicht heb je het als kind gedacht en heb je het nu nog wel eens. De gedachte was dat maar anders, kon ik hem maar tegenkomen. Maar zoals gezegd, hij is ons niet minder nabij. Hij is in de hemel. Hij is niet meer in zijn kwetsbare lichaam onder ons. Hij is niet meer lichamelijk op ons betrokken. Hij kan onze wonden niet meer tasten. Hij kan onze gevoelens niet meer voor ons zichtbaar meevoelen. Hoewel hij, zoals Hebreeën 4 ons toont, blijkbaar toch betrokken is. Maar hoe dan? Voor de ervaring van verdriet kan toch geen ruimte zijn in de hemelse heerlijkheid. Het is daar volkomen. Goodwin gaat op die materie in. Want hij zegt met de Hebreeën schrijver dat de hoge priester medelijden met ons heeft. Het staat daar in Hebreeën 4 als een dubbele ontkenning. Dus het moet zo zijn dat hij medelijden heeft. Die kunt er niet omheen. Blijkbaar heeft Christus, zo stelt Goodwin, en hij tast daar naar woorden, iets onbeschermd gelaten als het gaat om zijn gevoelens. Hij zegt, Goodwin, hij is net zo teder in zijn genegenheid voor jou als hij ooit was, opdat hij bewogen zou worden om medelijden met je te hebben. Hij is bereid om, als het ware, te lijden, één plaats te hebben om naakt te blijven en nog vlees te zijn, waarop hij kan verwond worden met uw ellende, opdat hij uw barmhartige hoge priester zou zijn. Is er dan toch sprake van een zwakheid in Christus? In zijn heerlijkheid? Nou, dat zou Goodwin zeker ontkennen. Hij is volkomen in zijn heerlijkheid. Hij kan niet lijden. Maar blijkbaar is hij wel betrokken op de zijne. Het is juist zijn kracht dat hij ondanks zijn heerlijkheid medelijden met ons kan hebben. Het is Goodwin's diepe overtuiging dat Christus' hart even gevoelig is voor de zijne als toen hij op aarde was. En dat brengt ons, we moeten dit natuurlijk wel uitwerken wat dit dan betekent bij wie de Zoon is ten opzichte van de Vader. Het was de opdracht van de Vader aan de Zoon om zondaren lief te hebben. Hij kwam naar de aarde om de wil van de Vader te doen. Het is immers Christus' verlangen om andere schapen die nog niet van zijn stal zijn, om die toe te brengen. In de opdracht van zijn Vader. Hij legde in opdracht van zijn Vader zijn leven voor hen af. En nu is Christus aan de rechterhand van zijn Vader en hij haalt ze één voor één thuis. Hij ontvangt ze allen om tot hem te komen. Hij laat geen van hen uit zijn hand vallen. Hij zal hen doen opstaan in het einde van de dag. Wie toont zich de liefde Gods? Liefde die aanzet tot liefhebben. Goodwin zegt, zoals God wil dat wij liefde voor hem tonen door zijn kinderen lief te hebben, zo wil hij dat Christus ook zijn liefde voor hem toont door ons lief te hebben. De Vader gaf volgens Goodwin de opdracht aan Christus om de zijne te huwen. Johannes stelt dat God liefde is. Goodwin spreekt daarom over Christus als liefde bedekt met vlees. Ja, ons vlees. Zo was hij op aarde. Hij verwijst daarbij naar Hebreeën 10 vers 5 waar we het lezen. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Vanuit de hemel, de Vader, heeft mij, de Zoon, het lichaam toebereid. In Maria, is het kindeke. Alleen zo kon hij de genadige hoge priester zijn. Hij kreeg daarbij een hart dat zich ontfermt over zondige mensen. Goodwin schrijft, zijn menselijke natuur was gemaakt zonder handen. Dat wil zeggen, was niet van de gewone makelij waar de harten van andere mensen van zijn. Hoewel voor de zaak hetzelfde, maar niet voor de constitutie van zijn geest. Het was een hart, en dan gaat hij dat uitwerken, dat met opzet was gemaakt om een vat, of liever een fontein te zijn van barmhartigheid. Breed en bekwaam genoeg, zo zegt Goodwin, om zo uitgebreid te worden dat het al Gods aanwezige barmhartigheden in ons opneemt en weer aan ons geeft. Dat wil zeggen, alle barmhartigheden die God van plan was te openbaren aan zijn uitverkorenen. En daarom had het hart van Christus van nature meer medelijden dan alle mensen of engelen. Waardoor de barmhartigheden van de grote God aan ons zouden worden uitgedeeld. En dit hart van hem zal het instrument van hen zijn. En dan is deze man met een hoofdletter. En het hart van deze man met een hoofdletter zo gevormd, verenigd met God. En gemaakt tot een natuurlijke zoon van God. Hoe natuurlijk moet genade voor hem zijn en daarom nog steeds in hem zijn, nu hij in de hemel is. Het is dit hart, door God zo ruim geschapen, waarover hij zegt, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Matteüs 11, vers 28, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. En dat wat hij is, dat draagt hij ook over op de zijne. We zien het bij Paulus gebeuren. De man die zich gedraagt als een leeuw, wordt door genade als een lam. Hij zal nog strijden, zeker. Maar dan voor Christus. Maar dan met het zwaard van het woord. Maar niet meer voor zijn eigen eer. Als hij werkelijk in Christus op zijn plek is. De Vader, de Zoon en Christus die was toen hij op aarde was verbonden aan de Heilige Geest. Want we zien die Geest neerdalen op Christus daar waar hij gedoopt wordt. En Thomas Goodwin, als hij dit uitwerkt, laat hij zien dat die duif daarbij iets laat zien van hoe de Geest werkt. De zachtheid van die duif, zo zegt Goodwin. Hoe de Geest komt op Christus. En daar, door, zichzelf nabij betoont. En dan zegt Goodwin, dat zoals de duiven, vreemd beeld, toch mooi, zachtmoedig met elkaar spreken, wij zo de omgang met Christus mogen zoeken. Koerend als de duiven. Dat is een beeld wat ik niet zou durven gebruiken. Goedwin wel. Die rustige omgang. Zoals de duiven omgang hebben. Maar dan met Christus. Het was om deze reden dat Jezus bij zijn optreden in Nazareth, en dan blikken we hem opnieuw in het hart, sprak over zijn bediening met helende woorden van ontferming. Als hij Jesaja citeert, en dan zien we dat de schrift een eenheid is, en dan horen we over de Geest. De Geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. Hij is de ontfermende. En hij blijkt zich, zoals uit een ander schriftwoord blijkt, waarover te ontfermen? Over die rokende vlaswiek en over dat gebroken riet wat hij bij zich houdt. En waar hij de hand als het ware omheen legt, om het te beschermen. Vader, Zoon en Geest. Christus heeft de Heilige Geest ontvangen, zonder maat. Dan zegt Goodwin, nu is het een zekere regel. Dat wat wij van Christus, dus vandaag, ontvangen, hij dat eerst in zichzelf voor ons ontvangt. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn dus in hun liefhebben op elkaar. En daarmee ook door genade in het verlossingswerk op zondaren betrokken. Overweldigt het ons niet, als we iets van deze hartenklop van Christus horen, uit zijn woord? Christus staat in een nabije relatie tot de zijne. Goodwin legt daar de vinger bij. Hij zegt dat Christus in familiegemeenschap gegeven wordt, vader, zoon, kinderen. Hij leert ons spreken over God als vader. Als het schepsel gaat hij het schepsel ver te boven. Toch spreekt hij met woorden die op relatie duiden. Een man kan volgens Goodwin vader of broer zijn, maar niet beide tegelijk. Christus kan het wel. Er is niet één relatievorm die voldoende uitdrukt hoe diep, hoe rijk de relatie van Christus ten opzichte van zijn verlosten is. Vandaar dat in zoveel uitdrukkingsvormen gesproken wordt. Denk aan het Hooglied, waar gesproken wordt zowel over een zus als over een bruid. Zoals we het daar in het Hooglied horen zingen. En Christus die heeft zijn gemeente lief. Als een bruid. Maar het gaat nog verder. Hij kroont haar met eer en heerlijkheid. Hij geeft de heerlijkheid terug die we eens in hem hadden. En hij zal niet rusten tot hij heeft hersteld tot de schoonheid die we in hem eens zullen hebben en in het paradijs ook hadden, maar dan nog heerlijker. Wee vraagt Goodwin in zijn boekje dan aandacht voor de figuur van de hoge priester. Hij had een genadebediening. Hij bad, hij offerde. En zoals Christus koninklijk regeert en profetisch spreekt, zo is hij degene die priesterlijk zijn genade en zijn barmhartigheid toont. De hoge priester kwam, zoals gezegd, in het binnenste heiligdom met die 12 op zijn borst. Waartoe? Om verzoening te doen. En Christus is nu in de hemel, als in het heilige der heiligen. Wij dienen daarom. En als u dat nog niet eerder deed, met onze zonde te gaan tot deze hoge priester. Waarbij Goodwin zegt, en daar wij zonde hebben van verschillende groottes, heeft hij dien overeenkomstig barmhartigheid en stelt hij een evenredige bemiddeling voor. Of het nu onwetendheden zijn, de zonden die we niet meer weten, of dagelijkse zonden die we steeds weer doen, of anders grovere en aanmatigendere zonden die ons ook in ons bewustzijn schuldig stellen. En laat daarom geen daarvan iemand ontmoedigen om niet tot Christus te komen, om barmhartigheid en genade. Want hij is een genadige en een barmhartige hogepriester. Christus is volgens Goodwin de hogepriester. De herder, hè? Hij die de schapen ophaalt, die verloren zijn. En de bisschop van zijn kerk, die regeert. En hij is nu in de hemel, waar hij priester is tot in der eeuwigheid. Het is volbracht. Het bloed heeft gevloeid. Er hoeft, er kan niets meer bij. En dat brengt als laatste tot liefdevolle omgang. Christus werd onzer één, Immanuel, God met ons. Hij nam de menselijke natuur aan. Zoals we net hoorden, gij hebt mij het lichaam toebereid. Hij is in Maria onder haar hart gelegd. Vlees van haar vlees, hoewel ontvangen van de geest. Onzer één geworden. Dieper kon hij niet dalen, hoewel hij God is. Hij die zichzelf keer op keer de zoon des mensen noemt. De zoon van God. Er gaat zo'n geweldige troost uit van de menswording van Christus. Dat is waar het Advent ook over gaat. De verwachting van hem in zijn menswording. Hij kan liefhebben. Zoals wij mensen onderling lief kunnen hebben, maar zoveel meer, zoveel dieper, zoveel rijker. We kennen er iets van doordat we elkaar als mensen begrip kunnen geven en doordat we elkaar als mensen lief kunnen hebben. Maar zijn liefde is zo ontzagwekkend veel rijker. Daar waar we hem in het hart blikken, daar is geen einde in die stroom van zijn ontferming ten opzichte van schuldige en zondige mensen. Onbegrijpelijke genade. En dat uit het hart van de Zoon van God, de Heilige, die met reden vertoornd is over de zonde. Wordt ons hart dan niet week en zacht bij zoveel ontferming? En Christus, en dat toont iets van zijn vernedering, nam volgens Goodwin met reden niet de persoon, niet de natuur aan van een engel, had hij kunnen doen. En misschien stellen we ons soms ten onrechte Christus voor als een engel. Ook toen hij op aarde was. Maar het was hij niet. Goodwin zegt, maar waarom een menselijke natuur voor de inhoud ervan? En niet de natuur van engelen. Opdat hij in zijn genegenheden van barmhartigheid voor altijd, zij bedoelt ook nu, dichter bij ons zou komen. En zodanige genegenheden zou hebben. En van dezelfde soort met de onze. Terwijl anders, in andere opzichten, een engel een hogere en glorieuzere hoge priester zou zijn geweest dan een mens. Hij is werkelijk afgedaald in ons mens zijn, opdat hij ons nabij kon zijn. De Heer Jezus werd dus niet bewaard voor de aanvechtingen zoals wij die kennen. Hij werd niet bewaard voor het lijden zoals wij dat kennen. Hij werd niet bewaard voor de aanvechting. Hij is er doorheen gegaan, zonder zonde. Maar hij heeft in die reinheid, de hevigheid daarvan ten volle ervaren. En hij die in het brandpunt van Gods toorn hing, hij heeft ten diepste ervaren wat zonde is, want hij heeft het doorstaan. Gods toorn over de zon, als geen ander, heeft hij gepeild wat zonde is, hoewel hij zonder zonde is. In het ondergaan van Gods toorn. Hij is afgedaald tot in de dood. Christus zegt in de openbaring van Johannes, ik ben degene die dood is geweest en die leeft. En Goodwin zegt dan, hij herinnert zich zijn dood nog steeds en het lijden dat ermee gepaard ging. En zoals hij het ook herinnert om zijn eigen hart te beïnvloeden met wat wij voelen. En zijn herinnering, die dezelfde indruk hem nu opnieuw te binnen brengt, hoe het eens met hem was, daarom is hij nu met ons. Hij weet waar hij doorheen is gegaan. Hoewel hij nu in zijn heerlijkheid is, vol zalig. We hebben een hoge priester die kan medelijden hebben met ons. Christus is de medelijdende hoge priester. In de zin van dat hij kan ontfermen. En hij is bewogen met de zijne. Goodwin zegt, en daarmee zet hij weer recht wat hij voor ons gevoel net scheef trok, waar hij over de grenzen ging van wat je zeggen kan. Hij zegt, deze genegenheden van medelijden en erbarmen, die zo door hemzelf zijn opgewekt, hoewel ze zijn ingewanden beroeren en zijn lichamelijk hart aantasten zoals ze hier deden, kwellen ze en verontrusten ze hem niet in het minst. Nu dus in zijn heerlijkheid. Nog worden ze een last en een hinder voor zijn geest, om hem bedroefd of zwaar te maken, zoals in dit leven hier zijn medelijden met Lazarus hem maakte, en zoals zijn leed dat hem tot de dood toe bedroefd maakte, zodat ze, zowel in hun opkomen als in hun effect, volkomen verschillen van wat ze hier beneden waren. En de reden hiervan is, omdat zijn lichaam en het bloed en de geest daarvan, de instrumenten om hem te bewerken, nu totaal onbereikbaar zijn, namelijk in die zin dat ze niet in staat zijn tot de minste verandering, die neigen naar welke pijn doen dan ook. En dus is zijn lichaam niet onderhevig aan enig verdriet, noch zijn geest aan enig verkwijnen, verval of verlies. En dan concludeert Goodwin, en dat is een hele belangrijke, perfectie, en het Engels perfection dus de volkomenheid waarin hij nu is, vernietigt niet zijn affectie, zijn genegenheden. Dus hoewel hij nu volkomen is, en het lijden te boven en niet meer kan lijden, in de eeuwigheid niet. Hij is tot heerlijkheid overgegaan. Wil dat en wij kunnen dat niet vatten. Dat hoeft ook niet. Hij is God. Niet zeggen dat hij niet bewogen is. We hebben een hoge priester die bewogen is met de zijne. Zijn bruid, zijn kinderen, zijn leden. Zijn kerk. Ga, zeg het mijn broeders. De zijne. Dat is ontferming. En dat schept vreugde ook vandaag. Te midden van ons dwaalzieke leven. Te midden van alle vraag. Te midden van alle zonden die je kunnen overweldigen. Als de duivel ons op allerlei manieren vastgrijpt en vastklampt en omlaag trekt. O God, wie ben ik ten opzichte van zoveel barmhartigheid? Wees mij genadig. Waar schept dit dan geen vreugde? Als dit het hart van Christus is, dan is het niet uit te zeggen. Dat schiet het tekort. Ook Thomas Goodwin, die er zoveel meer over gezegd heeft dan wij vanavond kunnen delen. Schept het dan geen vreugde? Volgens Goodwin wel. Hij verwijst daarbij naar Efeze 3 vers 19, waar de liefde alle verstand te boven gaat. Vanuit hem borrelt de liefde op, waarin hij het lichaam de kerk doet delen, tot vreugde voor de zijnen. Dat is de hemelse vreugde, waarbij op aarde al iets daarvan geproefd wordt. In Christus, hierboven, is enkel vreugde, in heerlijkheid, voor eeuwig. Hij die de bitterheid van de zonde ervaren heeft toen hij onder ons was, ons in de ogen blikte, ons doorzag, zoals hij ons ook nu vandaag doorziet, in al onze dubbelheid en zondigheid. Hij heeft de straf ondergaan, het volbracht. Hij heeft het daar uitgeroepen, daar in het brandpunt van Gods toorn, waar wij niet zouden kunnen hangen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarna hij uitriep: het is volbracht. Een echo die klinkt tot de dag van vandaag. En waarover de engelen zingen. En als u in Christus bent, u straks met hem. Machtige genade, ons tot troost. Opdat wij, waar wij ook doorheen gaan, altijd beseffen, en dat is wat de Geest al meer leert, dat we een ontfermende, medelijdende hoge priester hebben. En hoe noemt hij ons? Goodwin zegt: we hebben in hem een hemelse vriend. Hij zegt: in alle ellende en nood mag je zeker weten waar je een vriend kunt hebben om je te helpen en medelijden met je te hebben. Zelfs in de hemel. Wie? Christus. Dan maakt Goodwin de vergelijking met wat je soms zoekt in vriendschap op aarde. Hoe begrijpelijk en hoe goed ook. Hoeveel meer. En hoeveel ontzagwekkend veel rijker is het als Christus, hij die Abraham een vriend noemde, vriend, ja kind, maakt, ja deel van zichzelf, hij die het hoofd is en zijn kerk het lichaam. Christus, alles en in allen, is deze niet je bruidegom? Is deze niet je zielenvriend? Is deze niet ons alles? Christus, hij heeft het volbracht. En hij is het die vandaag aan de rechterhand van zijn Vader mee bidt. Voor bidt en thuis haalt. Hij zegt: ik heb nog andere schapen. Wellicht luister je. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. Vandaag. En het zal worden één kudde en één herder. Maranatha, kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Dank u wel.
Hartelijk dank, dominee, voor het vele wat u gebracht hebt. Dat zijn dingen waar je thuis een keer heel goed over na moet denken. Dank u wel. Dan is er nu pauze. En dan kunt u na die tijd via de chat kunnen dus vragen gesteld worden.
Ja, voor de luisteraars thuis... Livestream heeft tot op heden geen vragen opgeleverd, dus dat is tot op heden eenvoudig. Mocht hij nu opkomen, kunt u hem nog stellen, terwijl ik kort inga op een vraag die hier gesteld is. En dat betreft een vraag naar aanleiding van 1 Petrus 5, waarvan ik de versen 6 tot 9 wil lezen. Verneder u onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijnde tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. Wat hier gebeurt is dat het gaat over de kudde Gods die gewijd moet worden. Dat is wel helder. Dat is de opdracht die de ouderlingen hier meekrijgen van hun mede-ouderling Petrus. En zij zullen, en dat raakt dus ook ons, door de wereld gaan, niet in enkel voorspoed, maar ook in tegenspoed en ook onder lijden. Waar de duivel dus ook op betrokken is, hè? Die moeten we dus niet onderschatten, want Petrus die zegt hier, uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw. En daar waar de duivel is, hè, we kennen verzoeking, dat is wat de duivel doet, en we kennen beproeving, dat is wat God doet. Dus ons kan verzoeking overkomen, onder Gods toelatende hand wat wegkomt bij de duivel, en ons kan beproeving overkomen, onder Gods toelatende hand, en dat heeft dan een doel ook in dit leven om ons te vormen. Het vormt ons beide. Maar het heeft wel een eigen kleur, zeg maar. Verzoeking en beproeving. We moeten dat niet door elkaar mengen. Hier wordt heel duidelijk gewaarschuwd voor wat de duivel doet. En wij dienen hem vaststaande in het geloof te weerstaan en daarin een weg te zoeken, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. En de vraag uit de zaal is dan, hoe moeten we dat dan zien? Is er blijkbaar een bepaalde maat van lijden die dat geleden moet worden voordat het genoeg is? We staan hier denk ik, wat mij betreft, voor een deel voor een mysterie. In die zin, hoe moeten we het lijden van christenen in deze wereld zien? Eén ding is zeker. Christus lijdt niet aan het lijden van de zijde. Tegelijkertijd is hij wel medelijdend op hen betrokken. En daar proeven we dat die dingen, met dat ik het zeg al, dat het met elkaar schuurt. Hè? We staan voor een mysterie. Hij is bewogen met zondaren, maar het is volbracht. Dus zijn lijden, in de zin van lijden ondergaan, is echt licht achter. Toch is hij bewogen met de zijn, als de grote hoge priester. En blijkbaar is dat lijden wat duurt en wat voortduurt tot de jongste dag, iets is waar ook een bepaalde maat in zit. Hè? In alles is een bepaalde maat. God heeft de tijd een bepaalde maat gesteld. God heeft het lijden een bepaalde maat gesteld. En God heeft ook de duivel zijn grens gesteld. De duivel kan nooit over de grens heen die God hem stelt. En het lukt mij nu niet om hier, en daar zou ik erover moeten preken, in de diepte van deze tekst hier geheel af te dalen en te kijken van wat gebeurt hier nu. Eén ding is zeker, en dat is dat de soevereine God deze situatie altijd te boven gaat en dus in zijn hand houdt. En daar waar de zoon zelfs niet weet wanneer het einde zal zijn dan alleen de vader, daar is er blijkbaar bij de vader een overtuiging. En wie zal het peilen? En nu is het genoeg. En dat heeft hij in zijn soevereine leiding over alle dingen bepaald en besloot. Dan zal het einde zijn. Maar tot die tijd, en dat is een realiteit, ondergaan wij christenen in deze wereld lijden. Maar, dat is vanavond wel duidelijk geworden, we zijn daarin niet maar aan onszelf overgelaten. Waarbij altijd raakt is, ik werd daar deze periode voor kerst aan herinnerd. Een paar jaar geleden was ik in deze periode in India voor Stichting de Ondergrondse Kerk. En laten we ons voorstellen, een kerk als deze. En voorin een hele rij met weduwen. Al die weduwen die hadden een man verloren die voorganger was als gevolg van christenvervolging. En in de traditie van India, hoe beleef je gemeenschap? Ja, ik vond het een wat vreemd gebeuren en tegelijkertijd raakt het ook wel. Men zette een taart in het midden en ieder die erbij stond, dus zowel die weduwe als wij als uitgenodigde westerlingen en zo nog een aantal mensen, die kregen een hap van die taart. Dus er was iets van gemeenschap in dat ene. En er was ook iets van vreugde in die avond. Het werd het kerstfeest van de martelaren genoemd. Christmas for the persecuted. Het is net weer gehouden in die omgeving. Ik kreeg er een aantal foto's van toegestuurd. Dus gemeenschap op aarde in het lijden. Waarbij de martelaren in het midden staan. Nou, zo'n dienst hebben wij hier nog nooit gehad. Waar de martelaren en de weduwen van hen die hun geliefde verloren om Christus wil herdachten. Maar dat is wel de gestalte van Christus kerk zoals die ons in de schrift getoond wordt. Dat is eigenlijk de normale gestalte. Dus de situatie die wij meemaken van volkomen rust en hier en daar wat gedoe waarover we ons met elkaar druk maken met reden, is echt van een andere orde dan het lijden waarover in de schrift gesproken wordt. En ja, wie dat beseft, die moet denk ik vanavond het hoofd buigen met mij en zeggen: Heer, ik heb het lijden in zijn volheid niet gepeild. En wie zal het lijden van de martelaren peilen? En hoe diep moet uw lijden dan geweest zijn? Maar het is niet zonder maat. Hij is erop betrokken en er komt een einde. En dan zijn we toch weer terug bij het Maranatha. Goed, ik kijk even of er nog iets binnen is gekomen. Volgens mij niet. Zullen we eindigen dan? Heren, we komen aan het eind van deze avond tot u. En heren, we zeggen u dank dat u het bent die ons zo ver te boven gaat, dat u voor ons onbegrijpelijk bent. En Calvijn zei over u dat u tot ons spreekt als een kindertaal. En dan schieten woorden tekort als wij over u spreken. Heere, houd ons dicht bij uw woord en doe ons iets van de machtige rijkdom van diep bron proeven. Doe er ons uit drinken. Heere, laaf ons eruit in ons leven. Uit de volheid die bij u, o Heere Jezus Christus, is. We belijden u onze armoede. We belijden u onze zonde. We belijden u onze weerstand. We belijden u, Heere, dat Satan zoveel invloed heeft op ons leven. En we hem zo graag de hand reiken. O Heere, verlos ons van de boze. En zie ons aan in het bloed van de Heere Jezus Christus. Heer, u weet van die luisteraars die vanavond dachten: het gaat mij te hoog als het gaat om zoveel liefde. Ik kan er niet bij. Zou het voor mij nou ook nog kunnen? Is hij dan een zaligmaker die zich ook ontfermen kan over mij? Heren, we komen met hen tot u. We belijden u ten dode schuldig voor u te staan. Maar we bidden u, o Heere Jezus Christus, ontferm u over ons. In die niet te peilen ontferming die bij u is. We bidden het u om Christus wil en uit genade. Heere, gaat u mee de toekomst in. Wilt u verlossen van het spook van de corona wat rondgaat. Verlos ons, Heere, van ziekte. Heere, u die de soevereine God bent. U kunt daar een keer geven waar wij mensen machteloos staan. Wij bidden u in de naam van de Heere Jezus. Heere, ontferm u over deze wereld. Deze dingen moeten gebeuren. Ze tonen uw komst. Maar Heere, draag ons erom doorheen. En laat het zo zijn dat in Middelhannes en omgeving het zo mag zijn dat al meer mensen door door uw genade, door uw geest, gebracht mogen worden tot de belijdenis met Christus, verborgen, geborgen in God. Onbegrijpelijk wonder, uit genade. Heer, verzoen al het zondige, al het tekort. We zeggen u dank voor de rijkdom van de traditie en voor uw woord. Uw naam zij geprezen. Gaat u mee met hen die leiding geven aan dit initiatief en laat uw koninkrijk komen. We bidden u voor dominee Giele, van wie we hoorden dat hij ziek is. Heere, erbarm u en wees hem nabij. Om Christus wil en uit genade. Amen. De slotzang die we zingen is Psalm 89, vers 8. Althans, het orgel zingt voor ons. En zing thuis gerust mee. 89, vers 8, waar de woorden klinken en onze organisten, waarvoor dank vanavond dat u dat wil doen, voor ons vertolkt. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. 89, vers 8.